Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 36 en daarvan het derde vers. Psalm 36 vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. U licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Dat is Psalm 36, het derde vers. Gemeente, we stellen ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij van Psalm 1 het eerste vers. Welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit, daar zulken saamrotten. En wat er verder volgt. Psalm 1, vers 1, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijver God die de misdaad der vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte ten zevende dagen, en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze gemeente is Psalm 92. Daarna zingen wij van Psalm 1, het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Psalm 1, vers 2, na de schriftlezing, Psalm 92. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere love en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten, op het tiensnarig instrumenten op de harp, met een voorbedacht lied op de harp, want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. O Heer, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat dit zelf niet, dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werken der ongerechtigheid bloeien, opdat ze tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid, de Heere, want zie uw vijanden, o Heere, want zie, uw vijanden zullen vergaan, al de werken der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens eenhoorns. Ik ben met vette olie overgoten, en mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn. Die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heer recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. De tekst voor deze morgen vindt uw aandacht in deze psalm die u is voorgelezen. Psalm 92, vers 13a. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. We bidden vooraf de Heer om zijn zegen om de werking van de Heilige Geest in onze harten. Het is barmhartig en vol zalige Heere. Aan de ochtend van deze zondag, deze rustdag die ons herinnert aan de opstanden van Jezus Christus en zijn triumf, dat wij tot u mogen naderen. En we doen dat in zijn naam. Want hij heeft immer gezegd, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En we doen een beroep op uw barmhartigheid, Heer, en we vragen of in uw grondeloze ontferming naar ons wilt omzien. Omzien naar ons en onze kinderen. Of u wilt geven dat er gewerkt wordt met uw geest in onze harten en met dat woord. Opdat we steeds meer mogen leren verstaan wie we in onszelf zijn. We zijn in onszelf verloren in schuld. Of dat willen weten of niet. Of dat beleven of niet beleven, dat is een feit. We zijn verloren en we kunnen alleen uit genade behouden worden door het geloof in Jezus Christus. Dat de rijkdom nu van het evangelie, dat uw Heer onze God in de zoon van uw eeuwige liefde uw hand hebt uitgestoken naar verloren mensen, opdat ze eeuwig zouden zingen van uw goedertierenheid tot uw eer en tot uw glorie. En nu hebt u ons in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid hier samen mogen brengen. En nu vragen wij of uw woord tot een zegen wilt stellen. Want u kent ons, Heere. U weet van verre onze gedachten, u kent onze harten, u proeft onze nieren. U weet wat er al vanmorgen is voorgevallen in de huisgezinnen. Al in ons persoonlijk leven na het ontwaken. Heer, u hebt ons gespaard en hier bij elkaar gebracht, een blijk van uw goedheid en gunst. En nu bidden we van u, schenk ook een zegen voor onze harten. Uit die onuitputtelijke volheid van uw genade, in Jezus Christus die alles heeft verworven, voor verloren in schuld, wil ons daarbij betrekken. Bij die genade die in Christus Jezus is. En ook onze kinderen. Die we voorleggen aan u. Er zijn zoveel, Heer, onze God de wereld ingegaan. Met gedoopte voorhoofden die net als een Demas de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen. Er zijn er zoveel met gedoopte voorhoofden die verslaafd zijn geworden aan drugs. en ergens in de eenzaamheid zal sterven. Heere, bewaar onze kinderen bij u en door u. En wil geven dat die jonge harten voor u de Heere worden ingewonnen. Dat is niet de zaak van ons en van de ouders, maar van u alleen. Ach, wilt dan werken, Heer onze God, in die jonge harten, in die kinderharten, opdat ze u mogen vrezen en dienen en alles verwachten van u. Zegen uw woord, Heer onze God, voor allen die genade kennen, die van de dood zijn overgegaan in het leven. Misschien niet precies kunnen vertellen wat er allemaal in hun leven gebeurd is, maar die toch het leven kennen, Heere. En die zoeken te leven uit het geloof. En dan steeds weer ervaren en beleven dat die macht van de zonde die in ons is, ook al hebben we het nieuwe leven ontvangen, zo machtig en zo sterk is. Bidden van u, Heere. Geef aan uw volk, aan uw kinderen kracht. Uit de ware wijnstok, Jezus Christus. Opdat ze vruchten mogen dragen. Vruchten dragen alleen. Want die vruchten komen uit hem, de wijnstok. Jezus Christus. En geef ze dan weer opnieuw teerkost. Op hun levensweg. In de strijd van het geloof, in de worsteling, Heere. In deze goddeloze wereld waarin wij vandaag de dag moeten staan en leven. Zegen allen die bekommerd zijn van hart. Die wel enige kennis krijgen van schuld en verlorenheid. Al die meerdere kennis hebben, welke graad of mate dan ook, maar weinig licht in hun ziels beleven. Nu vragen wij van u, Heere, mocht eens de nevel dan opklaren. En mocht er eens een gezicht komen op de beminnelijkheid, gepastheid en dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Al wil dat doen uit genade, want u wordt er verheerlijkt. Dat er een arm en ellendig volk is dat op uw naam hoopt en vertrouwt. En die het niet meer bij zichzelf, maar bij uw borg Christus zoeken. Heren, we bidden van u, zegen in ontferming degenen die altijd maar weer zijn overgegaan tot de orde van de dag. Die misschien een christelijke, ja zelfs een godzalige opvoeding hebben gehad. En die het niets meer zegt. Die nog wel in de kerk komen, misschien één keer. Maar die het leven nog mist. Ach Heer, u bent bij machte. Om de zulken in het hart te grijpen. En we vragen, wil dat uit genade doen, Heere. Want predikers van het evangelie kunnen het taak niet eens brengen aan het oor, laat staan van in het hart. Maar wilt u geven dat de harten geopend worden voor het woord. En dat het woord weerklank vindt in die harten. We vragen dat uit genade. Opdat u mocht worden verheerlijkt in het zalige van arme zondaren. Want daar gaat het ten diepste om de ere van uw naam. En dat ere van uw naam, dat sluit het zalige van zondaren in. Wil ons en onze kinderen daarbij betrekken en meer licht in de ziel geven, waar dat zo hard en bitter nodig is. Erbarm u niet alleen over ons, Heere. Je mocht er samenkomen in dit kerkgebouw. Maar ook elders. Middelharden, Sommelsdijk, hier op Vlakkee. Ja, overal in het vaderland en daarbuiten, daar wordt het woord nog gebracht. En als het gebracht wordt naar de zin en mening des geestes, wil daar een zegen aan gaan verbinden, Heere. Een zegen uit genade. Opdat u verheerlijkt wordt. In uw eigen werk, in het leven van mensenkinderen. We vragen dat uit genade. Zegen al de boodschappers van het evangelie in het ambt staan. Dat ze getrouwe knechten van u de Heere mochten wezen. We denken ook aan ontrouwe knechten. in andere kerkverbanden. Die tornen aan het gezag van het woord, Heer. Die geen eerbied, Heer, hebben voor het woord van u. En dat leggen op de snijtafel van de wetenschap. Bidden van u de Heer, bekeer ze. Bekeer ze tot u de levende God. Dan zullen ze ook meer eerbied krijgen voor uw woord, Heer. Dan zullen we dat woord leren aanvaarden zoals gij het ons gegeven hebt. Vandaag de dag wordt er steeds getrokken aan dat woord. Een eenvoudige ziel wordt op een dwaalspoor gebracht. Maar wij vragen mocht er eens een kentering komen. En dan ook een kentering in ons vaderland. Want Heer, de afval is zo groot en neemt dagelijks toe. En vele kerken worden steeds leger, Heer. En veel mensen zoeken een vermaak in de vermakelijkheden van deze wereld. Ook mensen die belijdenis hebben gedaan in de kerken voor de kansels. Die het ja-woord aan u de Heer hebben gegeven. En die de wereld zijn ingegaan. Och Heere, wij bidden van u. Ontwaak geen noorden en zuidenwind doorwaait de hof der kerk. Opdat er specerijen uitvloeien en wil geven. Dat er in ons vaderland weer eens een nieuwe opwekking zou mogen komen, Heere. Weer een weg vluchten uit de wereld onder uw woord. We vragen dat omdat u verheerlijkt mocht worden. Ook in ons vaderland dan. Wil het licht van de kandelaar van het woord niet van ons volksleven weren en elders planten in de wereld. Maar laten wij ons mogen verheugen. In het licht van uw woord en ook ons nageslacht. We vragen dat uit genade. Uw zegen bidden we af, Heer onze God. Voor degenen die wettig zijn verhinderd, die niet konden komen aan deze plaats. Er zullen bejaarden zijn en zieken die we voorleggen aan u. En vragen aan u de grote medicijnmeester die de middel moet zegenen of u genezing wilt geven. En de bejaarden bijstaan, Heere. Nu ze vermoedelijk staan aan het eindpunt van hun levensweg. Geef alles wat nodig is om op u de Heer te vertrouwen. Ook als het moeilijk wordt in het leven, in het lichaam, vertrouwen op u de Heer. We bidden ook moedig Heer onze God. Zegen in ontferming ook hem die tot u spreekt. En die geroepen wordt de tolk te zijn van u straks in de verkondiging van het woord. En uw tolk van de gemeente is in het gebed. Gedenk in uw goedheid aan hem. En geef ook hem een zegen. Voor zijn hart. Wij vragen dat, Heere. Wij belijden onze zonden die vele zijn. Wij vragen heel ootmoedig om vergeving. En of u op deze zondag. Een zegen wilt schenken aan onze harten. Dat bidden wij. In de naam van Jezus Christus. En we vragen van u ook moedig. Verhoor ons toch. Om zijn het wil. Amen. We zingen nu gemeente van Psalm 92. Daarvan het zevende. En het achtste vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en zeder groeien. Derde vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. En wat er verder volgt, Psalm 92 zingen wij, de versen 7 en 8. Thank you.
Gemeente, na het amen van de prediking
zingen wij, ik zal even zingen van Gods goede tieren heen. Psalm 89, het eerste vers dus. Na het amen van de prediking. Gemeente, op een stille, heldere winteravond, als een wandeling maken, dan kijken we onwillekeurig wel eens naar boven. Ik bedoel naar die miljarden fonkelende sterren. En we komen ervan onder de indruk tot alleenspraak. Hoe groot, o Heere, zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Die kinderloze vader Abraham moet zo ook eens naar boven hebben gekeken. Ook hij kwam onder de indruk. De bekoring van al wat hij zag. In die onmetelijke ruimte. Toen kwam de Heere tot hem. En de Heere zei tot hem: en uw zaad zal zijn als de sterren van de hemel. Wel nu, gemeente, zo komt de Heere nu middenmaal in zijn dierbaar woord. Met zaken uit zijn schepping. Om geestelijke zaken te verduidelijken, transparant, doorzichtig te maken. Allerlei teksten wijzen erop. Je hoeft alleen maar te denken bijvoorbeeld aan de gelijkenissen die de Heer Jezus Christus heeft uitgesproken. Steeds weer grepen uit de schepping, uit het dagelijkse leven. Zo zijn er veel teksten. Duidelijkheidshalve noem ik er nu eens één. Ik zal, spreekt de Heere, Israël zijn als de dauw. De dauw dus. Hij zal bloeien als een lelie. De lelie dus. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Daarmee wat bedoelt het Libanon gebergte. En ook onze tekst is er een voorbeeld van. De rechtvaardige staat hier. Zal groeien als een palmboom. Opvallend woord. Psalm 92. Buitengewoon leerzaam voor het geestelijke leven. We willen in deze dienst dus nadenken over de hoofdgedachte, de groei van de rechtvaardige als een palmboom. De groei van de rechtvaardige als van een palmboom. Nou, ik vermoed, een palmboom heeft u wel eens gezien. Misschien een reis naar het oosten, naar Israël of naar het Midden-Oosten, ergens anders dus. Of in ieder geval op een mooie fotokaart die u gekregen hebt van een vakantieganger die daar zat. Nou, die bomen maken op ons een imposante indruk. Bekoorlijk zijn ze voor het menselijke oog. Er geldt in zonderheid voor de dadelpalm. Ja, in de staat Israël komt u nog voor. Misschien bent u er wel eens geweest, heb je ze gezien. Bijvoorbeeld bij het, wat men noemt het bezette stadje Jericho. Of ook in die prachtige tuinen van de Baha-secte. Die secte wordt in Iran uitgeroeid, dat weet u wel, maar heeft ook vlakbij Tiberias, bij de zee van Tiberias, een nederzetting. Prachtige tuinen met dadelpalm. En deze dadelpalm was vroeger onder Israël de enige soort der palmen die voorkwam. Ja, de oude stad Jericho, dat is u wel bekend, ontleende daar een bijnaam aan. Palmstad, dat staat al geschreven in Richteren 1, vers 16. En Flavius Josephus, geboren ongeveer bij het begin van onze jaartelling. En ook de Romeinse schrijver Plinius, die roemen als in strijd de schoonheid, het imponerende van die dadelpalmen bij het Jericho van toen. Vroeger kwamen ze ook elders voor, in Canaan. Israël dus, soms als onze bossen op de Veluwe of in Drenthe. Later is het anders geworden. Sommige plaatsen werden destijds naar die boom genoemd, Tamar in het Hebreeuws. Beroemd is ook het gebied van Engedi, namelijk in de woestijn van Juda, waarheen David vluchtte voor Saul. Ja, in het boek Genesis wordt deze plaats genoemd Hazazon Tamar. Plaats betekent dat van het palmensnijden. Dat heeft hier betrekking op dat men inkepingen maakt in de bast om zo palmwijn te kunnen maken. Die wijn werd dan gemaakt met de verdovende sap van die dadelpalm. Want die boom, aangepast aan het klimaat in een oase, bracht maar heel weinig vrucht voort, maar werd dan weer productief gemaakt door de inkeping van die bast. Voor het verkrijgen dus van een verdovende drank, die misschien, we weten dat niet zeker, ook de Heer Jezus is aangeboden vlak voor zijn kruisiging. Typerend is ook voor deze boom de hoogte. Zo'n 30 meter en nog veel hoger soms. Dat geldt eveneens voor de altijd groen blijvende kruin, met die gebogen veervormige bladeren, kippa genaamd in het Hebreeuws. En dan met die vruchten, dicht tegen die lange rechte stam, bovenin onder de bladeren. Een schitterend gezicht als je onder zo'n boom staat, vooral als dan die dadels aan het bruin worden zijn. De brandende zon die deert deze boom helemaal niet. En u zult zeggen waarom niet. Die boom die staat in een brandende hitte en in brandend zand en leeft en draagt soms vrucht. Heel veel vrucht soms, want die boom die staat in verbinding met een verborgen bron. Een Arabisch gezegd is dan ook vandaag de dag nog altijd: de koning van de oase staat met zijn voet in het water en in het zand en steekt zijn hoofd of kop in het hemelvuur. Ja, die veervormige bladeren waren onder Oud-Israël symbool van triumf, overwinning, vreugde, schoonheid. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt voor het bouwen van hutten op het loofhuttenfeest. Ja, en dan nog iets anders toen in het jaar 142 voor Christus de Jeruzalemburcht opnieuw door de Joden werd heroverd, sprongen ze zwaaiend met die palmbladeren naar binnen, zingend en springend. Vindt u niet in onze Bijbel, maar wel in het apocryfe boek, het eerste boek der Maccabeën, hoofdstuk 19, vers 51. En bij de intocht van de Heer Jezus vinden we weer precies hetzelfde. Palmtakken van de bomen op de weg gespreid en met zwaaien met die bomen, met die takken. Want men dacht allemaal dat de troon van David weer door Jezus zou worden beklommen als koning. Ja, en datzelfde ontdekken we ook in het laatste Bijbelboek weer. Want die scharen die niemand kan tellen uit alle geslacht en taal en volk en natie zwaait met het symbool der overwinning. Palmtakken. En daarom vindt u die palmtakken ook afgebeeld op de grafzerken van degene die in de Heer Jezus zijn ontslapen. Want immers in hem zijn ze meer dan overwinnaar. En dat wordt door die palmtak uitgedrukt. En die dadelpalm zelf was voor Israël ook symbool van schoonheid, gemeente. Want die gracieus in de wind heen en weer buigende kruin is een lust voor het oog, een bekoring voor het oog. En koning Salomo had bij die tempelbal het interieur van die tempel laten beschilderen met palmtakken en palmbomen, zelfs uitgesneden in hardhout. Ja, en omdat deze boom nu een begrip is van overwinning, triumf, schoonheid, komt deze dichter van Psalm 92 door de inspiratie des geestes ertoe om hier te schrijven: de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En dan kan ik nog zeggen dat ook elders aan een pasgeboren meisje de naam Tamar gaven, symbool van schoonheid. Denk aan Juda en Tamar. Maar gaat die vergelijking die dus ligt in de tekst, gaat die nu eigenlijk wel op? De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Is de rechtvaardige, is die dan zo bekoorlijk? Omdat die met zo'n schone palmboom kan worden vergeleken? Is die dan zo gracieus en zo liefelijk? Als die kruin die daar beweegt, zachtjes in de zon en in de wind. Krachtens zijn afkomst is niet één mens rechtvaardig. Paulus wijst dat duidelijk op in de Romeinenbrief. Ze hebben alle gezonderd. Een dervende heerlijkheid Gods. En van nature geldt wat er staat in de Heidelberger Catechismus: onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En dat ligt hierin dat wij in onszelf verloren zijn. Verloren in schuld. En wordt niet zalig vanwege goede werkjes en dergelijke, want die kunnen wij niet meer. We zijn mensen die verloren zijn. En zoals een verloren mens kun je alleen behouden worden. Natuurlijk zijn er op grond van Gods genade nog rechtvaardigen onder de mensenkinderen. Maar die zijn het niet in zichzelf. Ze zijn in zichzelf verloren. Maar ze zijn rechtvaardig in hem. In Jezus Christus. En zijn toegerekende borggerechtigheid. En daarom kan de apostel Paulus zeggen in de Romeinenbrief: wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit of door het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Maar zijn dan de rechtvaardigen zo imponerend? Zijn ze dan zo bekoorlijk? Zo bekoorlijk, zeg maar, zoals in de tekst staat, als een dadelpalm. Dan zeg ik, jazeker, naar een staat. Naar de staat der genade gemeente. De Heer Jezus heeft gezegd: gij die er zijt rein. In de paaschaal. U weet het wel, vlak voor de instelling van David. Maar niet alle. Judas uitgezonderd. Peter die hem zou verloochenen, wordt toch in de paaschaal van tevoren al rein genoemd. Naar zijn staat was je rein gemeente. Hij was namelijk verbonden aan Jezus Christus. En het hooglied, daar zegt dan de bruidegom, dat toch Christus weer tot de bruid: hoe schoon zijt gij en hoe liefelijk. Deze uw lengte is te vergelijken met een palmboom. Ook hier wordt de bruid, dat is de bruidsgemeente dus, is zichzelf verloren in schuld, toch weer vergeleken met zo'n palmboom. Ja, rechtvaardigen zijn rein en schoon naar hun staat. Anders gezegd, zoals Paulus dat vaak noemt, ze zijn het in Jezus Christus, niet in zichzelf, in hem. En door hun, ja, en in het leven van elke dag, het standelijke leven dus, komt dat helaas niet voor de dag. En daarmee hebben we gezegd dat de rechtvaardige dus in zijn leven hier op aarde niet een heilige of niet een halve heilige is. Want de zondemacht die is in hem en die kleeft hem immers aan. Wat ze wezenlijk zijn in Christus straalt niet elke dag op de straten in de huisgezinnen uit. Het standelijke leven is niet in overeenstemming helaas met de staat gemeente. En op rechtvaardig is dan ook van toepassing. Wat we weer lezen in het hooglied: ik ben zwart, maar liefelijk. Ja, maar hierin zal de rechtvaardige nooit kunnen berusten. Ik denk weer aan Paulus, niet dat ik al volmaakt ben of ik het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Of het ook grijpen mocht, wat u van Christus Jezus ook gegrepen bent, zo zal die rechtvaardige met zuchtend verlangen trachten te grijpen naar het heilige wit van de prijs der roeping Gods die van boven is. Met andere woorden, krachtens de genade staat het in Jezus Christus zijn, zullen ze vurig gaan begeren. En ze zullen ook gaan worstelen tegen de zonde macht die in hen is. Opdat ze eens tot Gods eer in nieuwheid des levens zouden wandelen. De rechtvaardige staat hier zal groeien als een palmboom. Er is hierin niet alleen sprake van een vergelijken van de rechtvaardige met zijn bond. Zijn de symbool van schoonheid, van triumf, van overwinning. Er is ook overeenkomst in de wijze van groei. De goddeloze, zo lees ik in ditzelfde hoofdstuk, in Psalm 92 dus, zal groeien als het kruid. Dat is onkruid. Nou, je weet het hier vlak even wel, onkruid groeit snel. En onkruid is erg lastig. En onkruid is waardeloos. Zo staat het ervoor voor de goddelozen. Ja, die groeien snel. Ik denk aan Psalm 73 van Asaf. Maar ze zijn waardeloos. In zichzelf, zonder nut. Maar bomen maken geen haast. Die groeien langzaam. In zonderheid een palmboom. Ruim 30 jaar heeft een boom nodig om een enigszins ontwikkelde en flink vruchtdragende boom te zijn. Zo voor het oog lijkt het te wonderen dat zo'n boom, symbool van schoonheid, triumf en overwinning, in het brandende zand en in het hete klimaat nog groeien kan en niet verdort. Ze wondert, geheim zit in het wortelgestel. Dat wortelgestel dat doordringt zeer diep in de bodem op zoek naar verborgen bronnen. En in verbinding met die bron kan deze boom in het brandend hete klimaat groeien, bloeien, vrucht dragen. Treffende overeenkomst is dit weer met de rechtvaardigen. Die hebben hun plaats in de woestijn van dit leven. Met de wortels van het geloof staan ze in verbinding met de verborgen bron. Manna dat verborgen is, dus ik noem dat nu de verborgen bron, Jezus Christus, niet snel, maar langzaam. Om eens een belangrijke zaak te noemen, dat kan enige opwas zijn in de genadekennis van de Heer Jezus Christus, terwijl dat toch op het terrein van de heiligmaking, ik spreek liever van levensheiliging, toch tergend langzaam gaat. Het lijkt soms er wel op in je geestelijke leven dat je meer achteruit dan vooruit gaat. In zulke tijden kan er verlangd worden naar de dagen van de eerste jeugd. Of beter bekend als de dagen van de eerste liefde. Als je erachter staat, dan lijkt het allemaal in die dagen van de eerste liefde zo gans anders te wezen. Ik zeg als je erachter staat. Toen zijn de geloften aan de Heer gegeven en betaald. Ja, geloften, zoals dat ook nu wel door Gods volk geschiet. Ik zal de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik zeg, wat is er van terecht gekomen? 'S morgens sta je van bed op en je doet een gelofte aan de Heere om nu vandaag eens echt voor hem te leven. Het is soms geen uurtje later of die geloften liggen als scherven aan je voeten. Verkeerd woord ontglipt je. Je krijgt herrie met een buurman of iemand bij de deur. En dan liggen de geloften alweer als scherven aan de voeten, zeg ik. En daarom is het nodig dat het volk van God in Jezus Christus zijnde strijden, worstelen tegen de zondemacht, tegen de mens der zonde die in hen is. Daarom heeft ook Paulus gewaarschuwd. Je hebt nog ten bloede niet tegengestaan. Gaat bij de rechtvaardigen heus niet als een wonderboom. Rechtvaardigen zal groeien als een palmboom. Langzaam. Niet eens met het menselijk gezicht waarneembaar. Nee, het gaat niet met sprongen op de weg van de heiligmaking of levensheiliging. Er moet veel strijd gestreden zijn. Zal het eenmaal zalig vrede zijn. Want als je genade kent, dan word je geen rentenier in geestelijk opzicht. Maar dan word je een strijder. Dan kom je in het strijdperk van het leven. En als er dan maar gestreden wordt, En al wie gesmaakt heeft dat de Heere goedertieren is in zijn leven. Hij die kan toch ook niet bij de pakken neerzitten. O nee, ware geloven rechtvaardig zijn de Jezus Christus. Denk aan zonder drie van de Heidelbergen. Hoe ben ik rechtvaardig? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ja, zo'n rechtvaardige, ja, en die zal grijpen naar het eeuwig leven. Dat betekent ook strijden tegen de zonde, want in het eeuwig zalig leven, daar zal geen zonde meer zijn. Rechtvaardig zijn niet op één dag en niet één uur, in één nachtje klaar. Ze zijn zomaar niet een eikenboom der gerechtigheid, wat sommigen wel denken. Nee, als de wortels van het geloof nu maar in verbinding staan met die verborgen bron Jezus Christus in de hemel, dan komt er wasdom. Al valt het onszelf niet op, dan komt er wasdom. Maar als wij het niet zien, als een ander dat dan maar ziet, als een ander maar zeggen kan, ik kan toch zien dat die man en die vrouw anders is dan de wereld. Want de Heer heeft er zijn bedoeling bij, om een geestelijk opzicht veel voor ons te verbergen, wat wasdom betreft en vrucht. En dan zou er nog hoogmoedig gaan worden weer, dan zou die oude mens de baas weer worden. En die zou gaan pronken met de vruchten die er komen, met de wasdom. We verbergen de Heer vaak ontzettend veel voor zijn kinderen, gemeente. Maar ik herhaal het, als een ander dat maar kan zien, hè. Je buurman of wie dan ook maar met wie je in contact komt, kan toch merken dat die man anders praat. Kan toch merken dat die man anders leeft dan de mensen van de wereld. Ik vermoed dat hier wel een oorzaak ligt om ons een beetje te bezinnen. Ja, ja, wordt het geloof, als het aanwezig is, als vrucht van de wedergeboorte, wordt dat geloof wel beoefend? Is er wel gestadige beoefening van het geloof? Ja, want slappe handen en trage knieën, die komen ook nog voor bij ware gelovigen. Jazeker, die worden ook daar gevonden. En eveneens, als je wat pastorale ervaring hebt, dan hoor je nog wel eens de mensen zeggen van huisbezoek. Jawel, maar Christus is toch mijn heiligmaking. Met andere woorden gezegd, dat zit bij mij toch wel goed, hè? Het komt wel in orde. Daarbij wordt vergeten dat als hij onze heiligmaking is, dat dat in het leven moet uitkomen. Namelijk in levensheiliging moet uitkomen. Het woord zegt het toch zonder klagen, hè? Dat de mens daarbij niet uitgeschakeld, maar ingeschakeld is op de weg van daagse bekering en levensheiliging. We zijn geen stokken en geen blokken, hoor. We zijn ingeschakeld, want er staat, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Daaruit kunnen we duidelijk zien dus, dat iemand die genade kent niet is uitgeschakeld, maar ingeschakeld de weg van de daagse bekering en heiligmaking. Dan moet er nog iets gezegd worden over deze tekst, dat dacht ik ook bijzonder belangrijk is. Ik denk hier aan de kunstmatige groeimethode van de dadelpalm. De mens, de kwekers, hebben daar een hand in. Ver voordat die boom volwassen is, neemt zo'n kweker een hele zware kei. En die legt hij in de kruin van die boom. Een kei die naar beneden drukt. De groeikracht ontwikkelt zich daardoor naar beneden. En de wortels boren zich daardoor nog dieper in de grond op zoek naar verborgen bronnen. Die boom die daardoor onwrikbaar op zijn plaats komt te staan, wordt daardoor vruchtbaarder en steviger. Zodat hij bestand is tegen de zwaarste sirocco's. Zware stormen in het oosten. Zo doet de Heer nu ook. Die komt wel eens in je leven, als je genade mag kennen met een zware kei. En die legt die in de kruin, gemeente.
Dat wil zeggen, de Heere komt er met druk weer. Waar we last van hebben. Van die druk weer. En die toch nodig zijn. En dat doet de Heer niet dat lust tot plagen. Wel nee. De verdrukking werkt leidzaamheid en leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Het gaat om het geestelijke profijt. Om het steviger gefundeerd zijn in het geloof. Het gaat erbij om meer wasdom en meer vrucht. En de Oosterse spreuk is ook toepasselijk op de rechtvaardige. Sepondere palma crescit. Wil zeggen, de palmboom groeit onder de druk. Denk aan die steen. En zo is het vaak in het leven van Gods volk ook. Groeit onder de druk, gemeent. Of is het waar, komt de Heer niet menigmaal in het leven van zijn kinderen met zo'n zware drukkei, met zo'n druk weg. Met moeite, met zorgen, met verdriet, met verlies van dierbaren, met menige beproevingen. Ik was tijd, schrijft de apostel alweer, een ieder die hij lief heeft en die geest van een zoon, dus ook een dochter hoor, die hij aanneemt. Dat behoort bij het geestelijke leven. Dat behoort bij de groei. Dat God komt met drukwegen. Dat hij komt met zo'n zware kei. En als de Heere slaat op die manier. Hè, en drukt en slaat. En dan slaat hij niet van zich af. Dan slaat de Heere juist naar zich toe. Ja gemeente, dat is het wonder. Hier op aarde is een vader en die geeft zijn kind ook wel eens een tik op de vingers. En slaat het kind van zich af. Maar de hemelse vader die slaat juist naar zich toe. En daar dient ook een drukweg voor. Een kei in de kruin gemeend. Denk aan die bol. Zo komt de Heere vaak in het leven van zijn volk. Met drukwee. Moeite. Verdriet. Ja, staat op dat we het in zijn hand geven. Nou, als ik het in de hand des Heeren zal geven, moet ik heel dicht bij hem komen. Als ik u wat in de hand wil geven, moet ik dichtbij komen. Opdat ik het in zijn hand zal geven. Betekenis is geestelijk. Opdat ik heel dicht bij de Heer zal komen. Nou, dat dient nu een zware kei voor in beproevingen en moeite in het leven. Och, lees de schrift maar van al die godzaligen in de schrift. Ik denk aan David, wat een moeite, wat een verdriet, een man naar Gods hart, ja. Hij was ook wel vaak eens mis hoor. Had hij een tuchtiging nodig. Maar de Heere sloeg hem niet van zich af, maar naar hem toe. Ja, zo doet de Heere. Het rechtvaardig al dus de tekst zal groeien als een dadelpalm, als een palmbom. En bij het groeien behoort natuurlijk ook het vrucht dragen. Het zij die dadels, die vruchten, het zij dat sap uit de bast waar men dus palmwijn van maakte. Een verdovende drank was dat. Ja, want het hout dat diende eigenlijk niet eens voor bouwwerken. Nee, het ging om de vrucht. Ja, het was onder Oud-Israël ook een symbool van overwinning, van triumf en van vreugde. Maar uiteindelijk ging het dan toch om het productief zijn. Dus zeg maar om de vrucht. Hè. En soms van één vruchtbaar ontwikkelde boom wel zo'n 100 kilo dadels. En dat leidt tot een geestelijke zaak. Tot hetgeen toegepast zal moeten worden, wat ook deze dichter bedoelt. Het is u voorgelezen, ja. Uit het tekstverband blijkt dat die in het huis des Heren geplant zijn. En die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen ze, en dan moet je een streepje zetten aan het woord nog vruchten dragen. Dus voordat nog ook, van tevoren ook, maar in de grijze ouderdom nog vruchten dragen. Ja, als de rechtvaardigen groeien als een palmboom, dan gaat het toch om de vrucht, hè? En die strekt tot de glorie Gods, tot de eer van God. Want hij wil een zondaar zaligen, gemeente, door zich te verheerlijken. Of anders gezegd, het gaat om de ere Gods in het zaligen van een zondaar. En onze Heidelberger zegt het zo mooi, het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof is ingelijfd, niet zal voortbrengen vruchten van de dankbaarheid,
Ja, en wij zeggen nu, wat zijn dan? Ja, wat zijn dan die vruchten, hè? Bij een rechtvaardige? Ja, wat zijn dan die vruchten? Een van de vruchten is, dacht ik, dat zo'n rechtvaardig graag dicht bij de Heere leeft, maar ook voor hem leeft. Het gaat de rechtvaardige dus niet ten diepste om bij de Heere te leven, maar bij de Heere te leven en voor hem te leven. Opdat God der genade in Christus worden verheerlijk. En gemeente, dit vurig zielsverlangen zet de rechtvaardig, heb ik al gezegd, die de Berinteniers doen. Het brengt hem in de strijd. Brengt hem aan het worstelen. Ja, laat het mij dan maar zeggen. Bij dat geestelijke worstelen ligt zo iemand er vaak onder. Omdat de macht van de zonde weer te sterk was. En hem helemaal onder druk heeft gezet, dan ligt hij eronder. Daarom in het derde stuk van de Heidelbergen staat dan ook, ik geef het kort weer, dat ik niet onder lig. Kracht uit de wijnstok. Christus is weer nodig om staande te blijven. Ja, gemeente. Ja, en dan heeft zo'n rechtvaardig zoveel lasten van wat de catechismus doodsvijanden noemt. Satan, wereld, eigen vlees. En apostel die toch een bijzondere weg had, die moest het al zeggen, als ik het goede wil doen, nou, het kwade ligt me alweer bij. En als daar nu maar smart over is, gemeente, als daar nu smart over is omdat het weer mis was in je leven, en omdat je zo graag zo wil leven dat God verheerlijkt wordt, en als het dan weer eens mis in je leven is, dan komt er smart in je zielenleven. Nou, die smart, het is een vrucht. Het is een vrucht van genade, gemeente. En dan weet ik wel dat die kinderen van God rechtvaardig zijn in Jezus Christus. Die smart niet zien. Vaak niet zien als een vrucht. En toch is de vrucht van, ja, de natuurlijke mens staat er, de geest niet hebbende. Begrijp niet de dingen die des geestes God zijn. Die kent geen smart over zonde en schuld. Maar als daar een mens is die genade kent, en het is weer eens mis in je leven, en je valt snikken neer van smart. Vrucht van genade, gemeente. Houdt u dat heel goed vast. En dan wil ik nog meer noemen. Vrucht dragen van een, als van een dadelpalm, dat betekent ook je licht laten schijnen voor de mensen. Dat je goede werken zien en uw Vader in de hemel is, die in de hemel is, verheerlijken. Ja, het woordje goede werken, daar zijn we een beetje kopschuw voor, maar we moeten goed begrijpen dat die goede werken, die zijn er niet om te verdienen, zoals de Romeinse kerk dat leert. Maar die behoren er zijn om God te dienen. Niet verdienen, maar dienen. En dat is heel wat anders. Om God er groot mee te maken. En daarom is het nodig dat er wat goede werken in het leven zijn van de rechtvaardigen. Opdat God verheerlijkt wordt, uw Vader in de hemel wordt verheerlijkt. En om dan zo te staan ook als een zoutend zout. Waar God je geplaatst heeft in je omgeving. Of fabriek of in de werkplaats of langs de straat of waar dan ook maar. Ik kan ook zeggen in gezinnen, maatschappij. Ja, zelfs in de politiek, mits gegrond op het onfeilbare woord van God. Moet wat van uitstralen. Want degene die rechtvaardig zijn, dan zou hier niet een stukje schuld liggen van de ware gemeente van Christus in het verleden. Dat het zo vreselijk ervoor staat in Nederland. Is er wel genoeg uitgestraald naar buiten? Of heeft de wereld niet heel vaak kerkmensen met de vinger nagewezen en gezegd, dat gaat weer zo veilig? Zou er niet een stukje schuld liggen? Ik geloof het wel. Er wordt zo weinig geworsteld. Er zijn mensen die je op huisbezoek tegenkomen die zeggen, dominee, wist ik maar dat ik bekeerd was. Heb ik altijd gezegd, als je dat weet, dan weet je dat je niet bent. Dat het nog altijd moet worden, elke dag weer. Een ander zegt, ja, wist ik maar dat mijn geloof echt was. Als geloof echt is, dan zal de beoefening zijn van het geloof. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dan komt het eruit. Dan hoef je niet te vragen, is mijn geloof echt? Dan beleef je dat toch? In de binnenkamer. Gods verborgen omgang. Kijk eens, heeft u mensen die het evangelie horen en er maar weinig van begrijpen. Jammer genoeg. Daarom gingen ze weinig uit in het verleden. En raakt Nederland helemaal in verval. Een stukje schuld ook, onder meer hoor. Onder meer van de kerk in het verleden. Ja, en vrucht voortbrengen geschiet echter nooit. En dan wil ik nog even op wijzen in eigen kracht. Nooit in eigen kracht, ja. De verborgen krachtbron. Jezus Christus stelt het toe in staat. Zoals die dadelpalm in die brandende hitte kan leven van die verborgen bron. Zo kan de rechtvaardige leven van de verborgen bron Jezus Christus. En het is Babels. En dan kun je aan de vruchtende boom kennen. Ook kennen aan het staan in goede grond. Ook kennen aan het staan in verbinding met de verborgen bron. Dat is Jezus Christus. En weet je wat nou zo belangrijk is nu vanmorgen onder ons hier in dit kerkgebouw? En dan moet je even heel goed nadenken. Ja, waarin ontdekt u zich nu? Hier in de kerk. Aan die palmboom. Of aan dat ook in Psalm 92 genoemde onkruid. Het is of-of. Het is palmboom of onkruid. Eén van twee. Nu de vraag, wie bent u? Heel persoonlijk. De prediking moet persoonlijk gericht zijn. Wie bent u? Ja, voor ons allemaal, oud en jong geld. Dit is een persoonlijke zaak. Een dominee kan vanaf de kansen nooit zeggen, zeg broeder, jij bent een palmboom en jij bent een stukje onkruid. Kan hij nooit. Die man kan er niet in het hart kijken. Hij kan ook nooit vanaf de kansen zeggen, oh broeders en zusters, halleluja en amen en weet ik veel. We zijn allemaal zo gelukkig, hè? We zijn allemaal binnen. Dan weet die goeie stak er ook niks van. Hij is geen hartekender. De Heere kent degene die de zijne zijn. Maar tegenwoordig zijn de dominees die blijkbaar dwars door de kleren kunnen heen kijken. En zeggen jij of wij allemaal horen erbij. Nee, het is en blijft een persoonlijke zaak. En die staat vast. Als de Heere nu met je begonnen is, hè, dan ben je niet onkruid, maar ben je een palmboom. Als de Heere met u begonnen is, dan bent u geen onkruid dat in de vuuroven verteerd wordt, nee. Misschien zegt u bij uzelf wel, ja, maar ik ben nou zo'n kleintje in de genade. Misschien zegt u wel, ik ben zo'n zwakkeling in het geloof. Een ander zal zeggen waarschijnlijk, ik ben zo'n kreupel in het geloof. Dan zegt nee, de Heer toch met u begonnen. Want zo'n toevlucht nemend geloof, zo'n klein geloof, dat is. Ja, het is niet goed te praten, maar dat is toch geloof? Dan is de Heer met u begonnen. En dan staat er in de Bijbel, hij die een goed werk met u begonnen is, die zal het ook volleinden tot de dag van Jezus Christus. Voor de kleinen en de grote, zwakken en de sterken in het geloof en het geloofsleven geldt. Iegelijk van hen. Kleintjes ook hoor. Want die horen ook bij de kudde van Jezus Christus. Het zijn niet alleen volwassen schaapjes. Ook kleine lammetjes. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Zion. En als u daarbij behoort. Dan moet u toch in dit leven staan naar vrucht. Dan moet u in dit leven staan naar vrucht. En daarvoor zijn levendige geloofsoefeningen nodig, die verborgen omgang met de Heere. Daarvoor is nodig dat u het woord bestudeert dat God ons gegeven heeft. En dat die goed in verbinding staat met die verborgen bron. die toen hij op aarde was, Jezus Christus gezegd heeft: zonder mij kunt gij niets doen en uw vrucht wordt uit mij gevonden. Ja, ja, hij was toch de ware wijnstok. En levende ranken die dragen vrucht. Moet u goed nadenken, die dragen vrucht, die maken de vrucht niet. Die mogen het alleen dragen. Maar die vruchten komen uit de wijnstok voort en niet uit de ranken. Dus de ranken, dat zijn de levende zielen, dus geestelijk, die mogen vruchten dragen, gemeente. Als ze maar in verbinding staan met die verborgen bron in de hemel, dat is Jezus Christus. Maar onkruid, ja, als je onkruid bent, dan staat het er niet best voor. Als we zonder Christus door het leven gaan, hè. En altijd maar weer overgaan tot de orde van de dag, ook naar de prediking. Dan is u een gewis verderf beschoren. Als het tenminste zo blijft. Want het is nog een late tijd, moet ik u ook vertellen. Ja, zegt u maar, als ik dan onkruid ben, kan ik dan een palmboom worden? Ik zeg, ja zeker, dat kan. Dat kan een mens niet, die kan van onkruid geen palmboom maken, maar we hebben een God in de hemel die het wel kan. Gij zegt die God die de oren wonderen doet de wonderen horen. Hij kan van onkruid een palmboom maken, gemeente. En nu is de vraag, hebt u er zin in? Om zo'n metamorfose, zo'n totale verandering te ondergaan? Als dat waar is, komen dan mee voor de dag. En leg die zaak dan eens aan de Heere voor. Zoek een verborgen plekje op, hè. En stort dus in uw hart uit. Voor de Heere. En zeg dan de Heere, nu zit ik zo lang in de kerk. Ik had een gesatie gehad. En ik ben gedoopt. Ik heb notabene belijdenis gedaan, want ik wilde graag in de kerk trouwen. En ik ben nog precies toen ik geboren werd. Maak me levend. Levend naar uw woord. Nou, was het u zo wel eens? Of denk je, het moet me maar gegeven worden? De Heer zegt, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En die zoekt, die vindt en die klopt. Die zal te hopen gedaan worden. Feit is natuurlijk dat niet alle bomen even veel vrucht dragen. Dat is een appelhof bij ons ook niet geval. De ene boom draagt meer vrucht dan de ander. De ene perenboom meer dan de ander. En zo is het nu ook met die dadelpalmen. De een heeft meer vrucht dan de ander. Ja, de een is verder gevorderd op de weg der genade des levens dan de ander. En die pas is toegebracht. Die getrokken is de duisternis, Gods wonderbaar en heerlijk licht. Maar, ja. Daar heeft de Heer, heb ik al gezegd, ik heb het laten doorschrijven, een bedoeling bij. Om ook vruchten voor ons te verbergen. Dan worden we trots. Dan worden ze trots, hè. Dan gaan we de kant op van de fariseer, hè. Dan zeggen we, nou moet je eens kijken. Ik ben toch heel anders dan die en die, hè. Dan die tollenaar die daar is. En daarom verbergt de Heer vaak de vruchten van het geestelijke leven voor ons. En ik herhaal het als een ander het mag zien, hè. Als een ander dan maar ontdekken kan dat we andere mensen zijn geworden, dat is toch het vooraan, dat is toch het voornaamste. Ja, en de Heer die ziet het wel, dat weet u. En als een ander het ook maar ziet. Maar wij moeten bij wijze van spreken er maar blind voor blijven, anders worden we nou trots ook. Want die oude mens, oh, die zou daarmee gaan pronken. Want die oude mens is zo gevaarlijk. Gemeente. Ik heb een broeder ontmoet in de gemeente die gediend heeft. Die zei, dominee, die man die was ziek. Ik mag geloven dat de Heere al mijn zonden vergeven heeft. Op grond van zijn zekere belofte. En daar mag ik houvast aan hebben. Maar weet je waar ik zo last van heb, zegt hij. Van die zonde macht in mij. Daar zou ik zo graag van afwezen, van die zonde macht. En die verleiding die daaruit voortkomt. Ja, die zonde macht hebben we tegen te strijden. En die sterft pas als wij sterven. En daarom is Gods volk hier op weg in de strijd. Want die oude mens die sterft niet eerder dan wij sterven. Die zonde macht die gaat niet eerder ten onder als wij ten onder gaan. ten onder gaan om eeuwig te leven natuurlijk.
Ja, zo heeft Gods volk last van die zonde macht.
En wat zijn tijden dat een kind van God mag geloven dat ze zonde vergeven ze. En dat hij zo last heeft van die oude mens. Van die zonde macht die in hem is. Maar er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Er komt verlossing, want eens, ja, er zal de wasdom voltooid zijn. En het vruchtdragen volmaakt. Als het geloof overgaat in zalig en eeuwig aanschouwen. Dan gaat die psalmregel in vervulling. Dan zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste tevoorschijn komen. Rechtvaardigen die hier groeien als dadelpalmen. Die zullen straks in volmaakte schoonheid eeuwig pralen, gemeente. Niet door de goede werkjes. Maar door de genade die in Jezus Christus is. Zal straks zijn. Een onafzienbare schare, zwaaiend met palmtak, symbool van triomf en overwinning, na veel strijd. En zo zullen ze zingen, eeuwig zingen, van Gods goedertierenheid. Amen. Ik ga u voor in dankzegging. Heren, wij danken u hartelijk dat wij bij elkaar mochten wezen. En dat we naar uw boodschap mochten luisteren. Wat is dat een rijk voorrecht, heren. Wat houdt u met ons bijzondere wegen. Dat wij nog leven onder de beademing van uw woord. En dat er gepredikt wordt tot opbouw van het geestelijke leven. Gepredikt wordt om zondaren die een eigen weg gaan terug te roepen en te wijzen op uw genade in Jezus Christus. We vragen u een zegen erover, heren, want aan uw zegen is alles gelegen. Wij vermogen niets, wij kunnen de boodschap als dienstknechten van u doorgeven, maar u moet zorgen dat het ingang vindt in de harten. En wij vragen of u dat uit genade wilt doen, heren. En dan moeten we zeggen, niet om onzentwil, maar opdat u in het zaligen van zondaren aan uw ere zou komen. Want daar gaat het ten diepste u toch op, dat u aan uw ere komt. En we bidden, heren, zegen dan deze prediking daartoe. We hebben niets verdiend. We belijden onze zonden, heren. Maar we weten, bij u is vergeving. Opdat ge gevreesd wordt. En we bidden van uw geest, Heer onze God, dat we dat in onze ziel zouden mogen beleven. Dat onze zonden zijn uitgedeld, vergeven. En wilt u kracht geven aan allen die van u zijn. Om te strijden tegen de macht van de zonde. En dan mogen we weten uit uw woord dat Christus niet alleen verlost van de schuld van de zonde. Maar ook bevrijd van de macht van de zonde. Heere, de volkomenheid daarvan zal in dit leven er niet zijn. Maar uw volk wacht erop. En we bidden van u, Heere, zegen dat volk. Ook door de prediking van deze ochtend. Dankzeggend komen we tot u. En biddend. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.